Lucas 2. Zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En het vervolg daarop lees ik gewoonlijk in Hebreeën 13. Namelijk, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En tussendoor vertelt deze discipelen, ik ga heen. Hij zegt maar, wat jullie betreft, verwonder je maar niet dat de wereld je zal haten. Ze hebben mij eerder dan u gehaat, ze zullen ook u haten. Er is voor Christus en christendom geen plaats in deze wereld. Tot op heden, begrijp je me goed, voor zover christendom plaats heeft, wel degelijk in de wereld, is het niet het christendom wat, je, nou ja, wat wij eigenlijk uit de Bijbel kennen. U weet, de term christenen werd voor het eerst in Antiochië aan de gelovigen gegeven. Dat staat zwart op wit in de Bijbel, dat ze daar voor het eerst christenen genoemd werden. Maar dat zijn degenen die geloven in de persoon en het werk en roeping, zeg maar naam van de Heer Jezus Christus. Terwijl in het algemeen onder christendom verstaan wordt de aanhangers van bepaalde christelijke traditie en degenen die hun leven wijden aan het naleven van christelijke inzettingen, wetten, regels en wat het maar was allemaal. En dat heeft met christendom in bijbelse betekenis van de term niets van doen, eigenlijk. Er zijn er in Nederland velen die zich christenen noemen, maar onder hen zijn er maar weinigen die überhaupt geloven in de historiciteit van Jezus. En voor zover ze dat wel doen, geloven ze niet in de historiciteit van zijn opstanding uit de dood. En ze noemen zich christenen. Dan kan je nog navragen bij het CDA. Die heten christelijk te zijn. En als Mohammedaan ben je van harte welkom als lid. En zelfs kun je in de partij ook functies krijgen. Nou, dat bedoel ik maar. Ik wil het niet over politiek hebben nu. Maar het gaat om het gebruik van de term christelijk en christendom enzovoorts. Die heb je toch hopelijk. En verder, velen die, bij wie je de naam christen of christelijk of christendom noemt, denken daarbij trouwens uitsluitend aan de Rooms-Katholieke Kerk als instituut. En dat is per definitie een plaats waarin voor Christus zelf geen plaats is. Daar is een goede reden voor. Ze hebben namelijk een plaatsvervanger aangesteld. Hetgeen automatisch betekent dat voor hemzelf geen plaats is. Hè? Dit is ongenuanceerd wat ik zeg, ja, wat had u dan gedacht? Nuances zijn er om waarheden te verdoezelen. Maar zwart-wit, dat is fundamentele waarheid. Het is zo of het is niet zo. En daarna kan er een heleboel op gebouwd worden en aangetrokken worden en mee gerommeld worden. Maar zo liggen die dingen gewoon. Zijn mensen hebben het over christenen en ik voel me nooit aangesproken. Daar hoor ik helemaal niet bij. Ik gebruik de term ook eigenlijk liever niet. We komen er niet onderuit. Het is een Bijbelse term. Maar het idee wat anderen daarbij hebben is een idee waarin ik mij niet thuis voel of waartoe ik mij niet reken. Wij horen bij degene die door de wereld verworpen is en wij hebben in hem weliswaar een positie ontvangen, maar het is buiten deze wereld. En dat is wat hier gewoon staat, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Je kunt het samenvatten en zeggen, in de eerste komst van Christus, want zo noemen wij dat, hè, bij zijn eerste komst was er voor hem geen plaats. Waarbij het woord herberg door mij maar even uitgerekt wordt. Dat gebeurt toch met kribben en brood en zo ook. Ik rek het maar even uit tot, dat is de wereld, de herberg. Iemand zei, ja, maar dat is toch een plaats waar voorbijgangers overnachten. Dan zeg ik, nou, dat is de wereld toch? Wij zijn allemaal voorbijgangers en wij overnachten hier. De meesten leven hier in de nacht, in duisternis en weten niet waarheen zij onderweg zijn. Ze zijn hier terechtgekomen en gaan weer verder. alles is van voorbijgaande aard, in het bijzonder de mens volgens de Bijbel. Want er staat, het ene geslacht komt en het andere gaat, maar de aarde blijft maar staan. We zijn allemaal in die herberg hier, in deze wereld. Maar voor de Heer Jezus is daar geen plaats. En dat is wat uitgebeeld wordt. En daarna zou ik zeggen, ga eens naar het Bijbels Museum of naar de Heilige Landstichting. Daar vertellen ze je hoe zo'n herberger in die dagen ongeveer uitzag. En dan heb je een gedeelte wat overdekt is, waarin inderdaad mensen overnachten. En de dieren zijn dan buiten in de caravanserai, heet dat. Een muurtje eromheen, zal ik maar zeggen, kan spul er niet uit. En daar staan voerbakken uiteraard. Dus dat is moeilijk anders te doen. En dan heb je nog het model van een woning, maar daar gaat het niet over, denk ik hier. Over een woning in de oudheid. Maar waarom in de oudheid? Het ene deel, het is helemaal overdekt. Het ene deel wonen de mensen en het andere deel woont het vee. En soms lopen ze wat door elkaar. Niet alleen de mensen bij het vee, maar het vee ook bij de mensen. En dat is het dan. En het vee wordt gebruikt om het huis een beetje warm te houden. En dat hebben ze me eens een keer uitgelegd. En toen dacht ik, ja, dat is bij ons toch ook zo. Dat was in Nederland toch ook altijd zo. Totdat we de Arbo kregen en hoe het allemaal maar heten mag. Die voorschriften begonnen in te voeren. Maar het is even door zo geweest dat de boerderij verwarmd werd gewoon door de koeien. De lucht ervan, die nam je erbij. Ja, dat went wel. Voor sommigen niet, heb ik de indruk, maar toen maar weer. Er zitten mensen mee aan te kijken. Ik ben hier in Friesland, er moet toch een beetje bekend zijn hoe zo'n boerderij gebouwd wordt en hoe dat functioneert, enzovoorts. Hè? Nou goed. Er was voor hen lieden geen plaats in de herberg. En dus was het buiten de herberg. En op straat was het niet, want de straat was er sowieso niet. Dat heet niet zo. En dus zal het in het dierenverblijf zijn. Als je het stal wil doen, vind ik het best. Als je me niet denkt meteen dat er dus een kap overheen zat en dat er een groep in was en hoe dat allemaal heten mag. Zulke dingen niet, nee. Maar het was niet binnen, maar het was buiten. En daar gaat het maar om. En buiten wat? Ja, dat doet er niet toe. Buiten deze wereld. Pas in de toekomst zal hij komen, dus in zijn wederkomst. Dan zal hij inderdaad zijn opwachting maken. Nog steeds buiten de stad, omdat daar het verhaal verder gaat. Maar om vervolgens dan de stad te herbouwen en in de stad domicilie te kiezen. Heet dat. En met opzet gebruik ik nu een juridische term daarvoor. Omdat zijn wederkomst alles van doen heeft met wetgeving. Nou goed. Dat is het dan. Waarna de vraag is waarom er voor hen geen plaats was in de herberg. Nou, dat laat zich raden. Het ding zat vol. Ja, logischerwijze. Waarna de vraag dus wordt, en waarom was die vol? Ja, misschien omdat het moederdag was. Of, ik kom daar niet meer vanaf, jongens. Dat is het eerste wat ik hoorde vanmorgen ongeveer. Maar laat me zitten. Maar omdat nou eenmaal de gehele wereld beschreven zou worden en dat een ieder op zou trekken naar zijn eigen stad om beschreven te worden, dat was vers 1 en vers 3, en dat zal het dus wel zijn. Het was vol, en terwijl ik het zeg, want ik praat natuurlijk een beetje langzaam nog, omdat het vroeg op de ochtend is. En terwijl ik het zeg, denk ik dus aan Jesaja 28, waar niet sprake was van een herberg, maar van één tafel. En herbergen en tafels hebben met elkaar gemeen dat men erin verzamelt, dat men erbij verzamelt. Men komt tot de tafel om aan te zitten, dan wel, men komt tot de herberg om daar bij elkaar te overnachten. Het is ongeveer hetzelfde. Van de herberg kun je zeggen, het is, zei ik net, het is de maatschappij. Dat is een ander woord voor samen, maten. Samen, leving, dan ben je elkaars maat, weet u wel. Samenleving. En van tafel zeg ik gewoonlijk, nou ja, het is een uitbeelding van de cultuur, maar dat is de samenleving. Men zit aan één tafel en doet allemaal ongeveer hetzelfde. Namelijk eten. Het is bepalend voor het leven. Tafels en herbergen hebben dus heel wat met elkaar gemeen. Vandaar dat in een beetje herberg altijd een hele grote tafel staat. Waar je allemaal... Hè? Ik kijk even rond wie gewend is de kroeg te bezoeken. Daar staat dan een hele grote tafel. Dat heet stamtafel, zal ik maar zeggen. En dan kan je met elkaar kan je daar gaan zitten. En elkaar beklagen. Met betrekking tot lichamelijke kwalen dan wel. Met betrekking tot kwalen die ons van overheidswegen worden aangedaan. En dan... je moet heel wat ophoesten soms. Hè. Als je ziek bent en als je belasting moet betalen, denk ik dan maar. Maar goed, je zit daar aan en dat is een vorm van gemeenschap. Hè. Vroeger waren daar ook de gemeenteraadsvergaderingen trouwens. Hè. Rondom de stamtisch. Ik geloof dat ze in Duitse dorpen dat nog steeds zo doen, hoor, heb ik de indruk. Maar, toe maar. Misschien zit ik ernaast. Maar wat die tafel betreft, die ik even leende uit Jesaja 28... daarvan staat, en met opzet zoek ik hem niet op en zeg ik het in eigen woorden... daarvan staat dat de Heer de aanzittenden wat te bieden had... maar er was daarvoor geen plaats op de tafel. Waarna de vraag is, waarom was er geen plaats op de tafel? En het antwoord is, omdat de tafel vol was... Met, hè, dat staat er allemaal, hè? De tafel, er is geen plaats. Het was vol met drek, staat er. Met afval. Ik heb die tafels wel eens gezien. Ik herinner me er altijd trouwens een Joodse tafel. Dat kan ik niet helpen, dat was zo. Helemaal vol met afval en met etensresten, alles door elkaar gegooid. Dat was een verschrikking. En de etenslust vergaat je wel. Maar goed, en je zal daar maar iets op moeten dienen, denk ik dan. Hè? Waar zal de ober het neerzetten? Er is geen plaats. En zo was het maar net. En in deze wereld, in deze religieuze wereld... is geen plaats voor de Heer Jezus Christus. En in een religieus jodendom dus ook niet. Ik vind het discriminerend dat ik het in de omgekeerde volgorde zeg... Maar anderen vinden het discriminerend als ik eerst zeg... niet bij de Joden, niet in een religieus Jodendom... en ook niet in een religieus heidendom. Heb je dan nog andere heidendom? Nou ja, je hebt nog een categorie, die hebben wij in het Westen uitgevonden... van een filosofische categorie die nergens in gelooft. Toen maar weer. Daar moet je enigszins intelligent voor zijn om je dat wijs te kunnen maken... En zo wordt het verstand van de mens ook nog misbruikt. En wordt de mens volgestopt met volstrekt atheïstische onzin. Maar dat blijft zo. Er is geen plaats voor de Heer zelf. En dat is al wat er staat. Bij nader inzien... Je hebt hier, ik weet niet of het u ooit opgevallen is... je hebt hier een soort bruggetje, dat noemen ze een bruggetje. Weet je wat een bruggetje is? Dat gebruikt de omroeper of omroepster of presentator... om van het ene onderwerp naar het andere over te gaan. En dat kan je hier ook. Want er is voor hem geen plaats in de herberg... kennelijk wel tussen het vee en de ware herders in diezelfde landstreek... en daar ben je bij het vee en inderdaad niet in de herberg... maar buiten de herberg, want de landstreek is buiten de herberg, hè? Dat begrijp je toch, hè? En daar heb je je bruggetje. Gaat in ene moeite door. De vraag is eventueel, waar is voor hem dan wel plaats? Nou, buiten de herberg... Bijvoorbeeld in diezelfde landstreek bij die herders die des nachts de wacht hielden over hun kudde. Staat er niet eens zo. Dat is een nieuwe vertaling die ik zo lees. Die klinkt ouder dan de oude vertaling, eerlijk gezegd. Maar goed. Er waren herders in diezelfde landstreek. In de buurt. Welke landstreek? Ja, rondom Bethlehem. We hebben wat liederen uitgevonden om deze dingen te memoriseren. En terecht natuurlijk. Want dezelfde landstreek zijn de velden van Efrata. Dat weet u wel langzamerhand, hè. Efrata. Die naam alleen al is interessant. Nee, de naam staat er niet bij. Maar dat gebeurt wel vaker, dat de naam er niet bij staat, hè. Wij zijn gekomen... tot de ontastelijke berg. En dan weet u welke berg dat is. Of gij, andersom dan, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Dat Sinaï is, staat er in Hebreeën 12 niet bij. Maar je weet dat het dat is, hè. En hier staat het er ook niet bij, er waren herders in diezelfde landstreek. Maar het zijn de velden van Efrata. Het is namelijk wel degelijk het gebied waar David, de familie van David, zijn oorsprong vindt. Natuurlijk was er een dorpje, voor mijn part een stad. Natuurlijk was er een dorpje Bethlehem, waar de familie van Isaï thuis hoorde. Die afstanden trouwens van Boas en Rut, weet u nog? Uit de laatste verse eigenlijk van de, nou ja, het hele boek, maar de laatste verse in het bijzonder van het boek Rut. Het was daar in dat gebied en daar moest in de tijd Samuel naartoe om uit de zonen van Isaï, Jesse, uit de zonen van Isaï een koning over Israël te salven. En u weet hoe het was, hè? Dat hele pijporgeltje heet dat kwam voorbij, van de grootste tot de kleinste. En inderdaad tot de kleinste. Alleen was men die even vergeten, want op de duur raak je de tel kwijt, denk ik wel eens. Of zoiets was het, hè. Maar ze kwamen allemaal voorbij. De eerste drie worden nog bij namen genoemd, daarna niet meer, want dan wordt het toch vervelend en je onthoudt ze dan toch niet meer. Weet u wel. En toen was iedereen voorbij en toen zei Samuel, ja, dat is nou vervelend, maar dit waren ze niet. Er moet nog een zoon wezen. En inderdaad, men was er één kwijtgeraakt onderweg, maar die was bij de schapen. En waar waren die schapen dus? En waar was David dus? In de velden van Efrata. Ja, precies, ja. Achter de schapen. En hier vind je op exact dezelfde locatie, want nauwkeuriger weten wij het niet. Dus exacter kan niet, dus is het exact. We vinden op exact dezelfde locatie. Daar waren herders in diezelfde landstreek zich houdende. Dat wil zeggen dat ze daar verbleven, hè. Zich ophoudende heet dat dan. Alleen als je in het Nederlands je ergens ophoudt, dan ben je crimineel. Dat weet je toch, hè. Alleen criminelen houden zich ergens op. Zijn termen die vind je alleen in processen verbaal. Maar goed, ook fatsoenlijke burgers doen dat. Die houden zich soms ergens op. Wat minder, want er zijn er minder natuurlijk. Hè? Nee, onderweg hier naartoe voelde ik mezelf ook een crimineel. Wij Nederlanders voelen ons altijd crimineel bij alles wat we doen. Want we doen wel weer eens iets wat niet mag. Ik rijd mijn auto thuis voor de deur om hem te laden. Dan komen er twee van die grote heren in zijn uniform. Dat kan niet, zeggen ze. Even zeg, ja, dat kan wel, we doen het toch? Ja, maar goed. Worden ze boos. Maar laten ze dan zeggen, dat mag niet. Maar dat zeiden ze niet. Ze zeiden, dat kan niet. Ja, dat kan wel, we doen het al 20 jaar of langer. Op het grasveld, voor de deur. Dat kan niet anders, er is niks anders. Dus het moet. Ook zo, hè. Nou, dan ben je meteen een crimineel, ding moet weg. En anders krijg je een bekeuring van 200 zoveel euro. Dat is heel nuttig, want daar dring je het nationale begrotingstekort mee terug. Ik dacht het niet, hoor. Ik dacht niet dat dat lukt. Want ze geven daar in Den Haag toch veel meer uit dan wij ophoesten. Maar goed, daar laten we het daar maar niet over hebben. Daarna stap je in de auto, ben je te laat, rij je naar Bolsward of zo. En dan moet je dus veel te hard rijden, ben je weer een crimineel. En dat heet de criminalisering van de samenleving, ja. Van allen die aan tafel zijn, dan wel in de herberg. Maar goed, en daarna wens je dat je maar schaapherder was ergens op de hei, buiten de lege plaats, buiten de herberg, toch? Maar goed, er waren herders in diezelfde land. Let op diezelfde, ik vind het zo mooi. Natuurlijk is bedoeld die van Bethlehem. Maar je kan ook zeggen, het is dezelfde landstreek waar David achter de schapen was. En trouw de wacht hield over de schapen. Daarom was hij er niet bij toen ze voor het koningschap. Weet dat ook? Het is nog veel te vroeg in de ochtend. U weet wel, je bent van het CDA, je wilt lijsttrekker worden. Wat moet je dan doen? Dan moet je... Je kandidaat stellen, dank u. Er moeten veel meer uitdrukkingen zijn, maar er schiet me er niet één te binnen. Maar goed, je moet je kandidaat... Maar dat was niet eens gelegen. Hij bleef bij de kudde, dus het komt precies overeen. Dezelfde landstreek, schapen. En er waren er niet bij in de herberg. Ze bleven gewoon op de schapen. Ze hielden zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Dat is wat ze deden en zo hoort het ook. Maar je bent nou terecht bij de geschiedenis van David en hij heeft een aanknopingspunt. Je hebt er nog een aanknopingspunt. En omdat het geen kerstfeest is, maar moederdag kan ik dat wel even zeggen. Daar gebeurde in diezelfde landstreek nog iets. Maar, ja, de hond ook nog. Er gebeurde nog iets, maar dat is veel langer terug. Dat is veel langer terug. In diezelfde landstreek namelijk werd ooit Benjamin geboren. Ik vertel het langzaam, zeg het lang, want ik ga er niet op in. Dat is gewoon niet te doen. In diezelfde landstreek werd Benjamin geboren. En hoe je het ook draait, op een of andere wijze zou Benjamin een vooraanstaande functie vervullen bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat kan ik rustig zo zeggen, omdat Benjamin een belangrijke functie vervult in de geschiedenis van Jozef. Ook omdat Benjamin als eerste, en bijna als enige, maar in ieder geval als eerste genoemd wordt in Psalm 68, waar het eveneens gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond en de opbouw, de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Voor sommigen zal ik het even gauw zeggen. Dat is die psalm waar staat: opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Ja, ook de afgewekenen, de onderhorigen, die andere partij betekent dat. Ook de wederhorigen om bij hen te wonen, o God, enzovoorts. Dat is dat vers wat in Efeze 4 wordt aangehaald en waar gezegd wordt dat het van toepassing is op de gemeente. Maar als er wat specifieks daarna nog over gezegd wordt, staat er, daar is Benjamin. Er staan een paar versen verder. Daar is Benjamin, de kleine. Want Benjamin heet de kleine. Een keer of 10 in de geschiedenis van Jozef. Een keer of 10 heet hij daar trouwens ook de jongeling, want de synoniem daarvoor is. En in Psalm 68 heet hij ook, daar is Benjamin, de kleine. En dat is niet voor niks. Dat betekent, dan kun je het concluderen, dat Benjamin een belangrijke rol speelt in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen in het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Als eerste, om zo te zeggen. En in verband met gemeentelijke waarheid. En de aardigheid ervan is dat je daar niet lang naar hoeft te zoeken. Omdat we in het Nieuwe Testament maar één persoon kennen die iets heeft met Benjamin. En die man heet ook inderdaad de kleine. Dus die is makkelijk zat, hè? Dat is niet zo moeilijk. Hè? Benjamin de kleine. Dat is namelijk Paulus. En de connectie met de stam van Benjamin. Ja, dat staat er twee keer dat Paulus dat zegt. Hè? Uit de stam van Benjamin. Hij zegt het eigenlijk nog een keer, maar dat wil zeggen, één keer weet hij het niet goed te verbergen. Toen hij zei, God gaf aan Israël 450 jaar lang richters tot op Samuel. En daarna gaf hij hen, daarna begeerden de kinderen Israël zijn koning. En toen gaf hij hen Saul, de zoon van Kis, uit het huis van Benjamin. Staat erbij in Handelingen 13. En dan moet je begrijpen dat het voor de hand lag, hè? Want Paulus zelf heette Saul en hij was uit Benjamin. Dus dat ringt het toch een beetje aan de oppervlakte, een beetje overbodig misschien. Maar niettemin, hè. En dus, wat je vindt is dat die hele Benjamin in het Oude Testament op een of andere wijze, die Benjamin geeft uitdrukking aan dat wat eerst onder de wet leefde en dominant was, een schrikbewind uitoefende, want dat is Benjamin hoor, vergis je maar niet. Het mag dan de jongste van de familie zijn, maar ik weet niet hoe je dat hebt, maar als het één keer zo'n hele rij van kinderen is, dan heb je grote kans dat de jongste het minst is opgevoed. Eigenlijk moet je nog zeggen, er waren weinig genen nog over. Maar dat mag je niet zeggen hoor. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar die jongste, daar wil wel eens wat mee mislopen. Hè? Ja, dat kan je niet helpen als je de jongste bent hoor. Dat bedoel ik niet. Ik verwijt het toch niemand. Je bent in goed gezelschap, van David bijvoorbeeld. Lijkt me toch niet verkeerd. Dus doe maar weer. Hè? Maar... Met de jongste wil het wel eens wat fout lopen. Dat is met Benjamin ook gebeurd. Want Benjamin wordt beschreven als een verscheurende wolf. Dat is een embleem. Wij kennen hem uit de geschiedenis trouwens. Ook in de vorm van de Vikingen. Dat waren in hoge mate Benjaminieten. Met inderdaad een wolf trouwens. Aan de boeg van het schip. Als boegbeeld. Enzovoorts. Verscheurende lui. In de geschiedenis, dat is in Richteren 19 en 20, denk ik zo'n beetje. Daar vind je de geschiedenis waar Benjamin zich zo misdroeg. En zo'n groot idee van zichzelf had dat hij het opnam tegen de hele rest van Israël. Waardoor de stam eigenlijk werd uitgeroeid. Leest u het maar eens na. Toen hebben ze ook het schaken uitgevonden. Bij Silo is dat gebeurd. Maar, ja, lees het maar eens na. Kortom, dat was luguber. En Saul staat er eenmaal voor heerschappij. Koning Saul staat voor heerschappij van de wet. Daar moest dringend een eind aan komen. Het was een schrikbewind en hij was de grote tegenstander van David. Als type van de Messias. Zolang het oude verbond stand houdt en zolang wet wordt gepredikt en toegepast, is er geen plaats voor Christus. En nou ben ik mezelf aan het herhalen, want ik zei een half uurtje geleden, daar waar religie heerst, daar is geen plaats voor geloof in Christus. Ik zei het iets anders, maar dit is wat ik gezegd heb. Religie en christendom zijn twee verschillende dingen. En christendom dat gerekend wordt tot religie, is inderdaad geen Bijbels christendom. Heb je dat? Maar christendom wat niet hoort bij religie, ja, daarvoor is in de wereld geen plaats. Maar wat Benjamin betreft, Die geschiedenissen van Benjamin wijzen vooruit naar hoe eenmaal een einde zou komen aan de heerschappij van de wet en daarmee van de verscheurende wolf, de bediening des doods en wat het maar was, en hoe een nieuw verbond zou aanbreken waarin Benjamin alsnog op een of andere wijze een of de eerste zou zijn. En wat ik nu zei, kun je toepassen op de geschiedenis als zodanig, maar ook op het leven van de man in wie het vervuld wordt, namelijk Saulus, Saul van Tarse. Hij leefde onder de wet en hij voerde een schrikbewind uit. En hij was de grote tegenstander van het christendom. En dus van de zoon van David, om zo te zeggen. En toen hij tot geloof kwam, ja, toen werd het anders, hè. Toen werd hij de grote apostel. Wij noemen hem de grote apostel. Maar het is een grapje eigenlijk, hè. Het was de kleine apostel, want sinds hij de grote apostel werd, heette hij niet meer Saul, de eisende, de dwingende, want dat is wat zijn naam echt betekent, maar heette hij Paul. En dat betekent gewoon de kleine. De beperkte, de belemmerde, maar in gewoon Nederlands, de kleine. En daar heb je dus Benjamin de Kleine, die in het Oude Testament zo een keer of 10 expliciet genoemd wordt. Waarschijnlijk een keer of 20, maar ik hou het aan de krappe kant. Ik neem aan dat ik er nog een paar gemist heb, maar ik vind het niet meer zo nodig om het allemaal uit te zoeken. Die Benjamin. Maar wat we vinden is dat deze Benjamin wel degelijk geboren werd in de velden van Efrata. Rond Bethlehem. Zoek het maar eens uit in Genesis. Want daar wordt het besproken. En hier herhaalt zo ongeveer de geschiedenis zich. Waar het om gaat namelijk is dat uiteindelijk verlossing tot stand zou komen, een nieuw verbond tot stand zou komen. Het vindt zijn oorsprong, haar oorsprong moet ik dan zeggen, in de velden van Bethlehem. Bethlehem en omgeving. Er zit nog veel meer aan vast, maar u kunt van mij denk ik niet verwachten dat ik dat vandaag vertel. Dat heeft niks met Moederdag te maken trouwens, dat ik dat zeg. Maar het is wat uitgebreid, want als je in de Bijbel leest over Efrat, en het is net kerstfeest geweest of het moet binnenkort worden, dan denk je aan Efrata, de velden van rondom Bethlehem, het gebied daar. En dat is een misverstand. Want de term Efrat en zelfs Efrata wordt in de Bijbel ook gebruikt voor het gebied van Efraïm. Dat ligt eigenlijk ook veel meer voor de hand, maar daar hebben we geen liederen over. Over Bethlehem en Efrata wel, dus dat beklijft. Maar normaal gesproken, Efrat of Efrata is eigenlijk niet Bethlehem, maar het is het gebied van Efraïm. En daar hebben wij een soort kortsluiting, waarbij twee plaatsen verward worden. Ja, sommigen zitten mij aan te kijken, waar heeft hij het over? Hoeveel plaatsen hebben wij in Nederland die Hoorn heten? Ik kan ze niet meer allemaal aanwijzen, maar ik heb er ooit 5 gevonden. De laatste was op de Schelling, geloof ik. Ik weet het niet zeker meer, ik ben het kwijtgeraakt. Maar ik heb het ooit eens geteld, ik vond het wel verrassend. Hoe ook plaatsnamen zich herhalen. Dat is niks bijzonders en dat vind je hier ook. Vind je in de Bijbel dus ook Efrat of Efrata. Dat kan zijn Bethlehem, het kan ook zijn Efraïm. Het verschil lijkt me tamelijk duidelijk. Efrata ligt in het gebied van het tweestammenrijk. Efraïm is per definitie het tienstammenrijk. Heb je dat nog? En dat het iets met elkaar van doen heeft, zou je ook kunnen weten. Maar daarvoor moet u weten dat Benjamin, en nou bedoel ik even de stam die zo heet, de stam van Benjamin, weliswaar was toegevoegd aan Juda, zodat Juda het tweestammenrijk werd, namelijk Juda en Benjamin. Maar Benjamin was de enige echte volle broer van Jozef en dat is de baas van het tienstammenrijk. Met andere woorden, die Benjamin, ja, die hoorde eigenlijk bij de 10, zodat het er 11 waren en Juda dan nog maar alleen aan de andere kant. En zo wordt het ook beschreven in 1 Koningen 11, of was het 12? Nee, 1 Koningen 11 is het, in het verhaal over de splitsing van het Rijk van Israël. De formulering is als volgt. Jerobeam zou koning worden over Israël, behalve over de stam van Juda. Want ja, de Heer had nu eenmaal belofte gedaan aan David dat iemand van zijn zaad altijd iemand van zijn zaad op de troon zou zitten. En dat het koningschap van het Davidische koningshuis erfelijk was until kingdom come. Dat wil zeggen tot Sint-Jutemus, want zo vertaal je dat. Tot in lengte van dagen, of wat het maar was, tot in eeuwigheid. En dus Juda kreeg hij niet, maar Jerobeam zou de hele rest krijgen. Dat is een verdeling van 11 en 1. Maar, zei de Heer, terwille van het huis van David, zal ik dat huis van David, Jerobeam, koning van Juda, zal ik er nog één stam bijgeven. Met de opmerking op dat Jozef altijd een lamp des Heeren zou hebben bij Juda, of zoiets. Kortom, op dat licht van Jozef zou schijnen bij Juda. En de functie van licht van Jozef bij Juda wordt daarmee gegeven aan Benjamin. Nog een keer. Benjamin is de lamp die het licht van Jozef brengt bij Juda. Nou, in het hele Nieuwe Testament hebben we maar één Benjamin, niet. Ja, wel bedoel ik. We hebben één Benjamin niet. En dat is Paulus, Saulus, De naam klopt natuurlijk ook, Saul, Benjamin, nou goed. En dus is Paulus het licht, de lamp van Jozef bij Juda. Ja, niet missen. Volgen jullie nog? Anders moet ik het weer herhalen, hè? Met andere woorden, Paulus hoort eigenlijk, als Benjamin niet, hij hoort dus eigenlijk bij Jozef en dus bij de tienstammen. Benjamin is de enige echte volle broer van Jozef. Uit dezelfde moeder, staat erbij Genesis 44, staat erbij, dezelfde moeder. En hij bevindt zich onder Juda. En wat moet Benjamin nou bij Juda? Benjamin moet het licht van Jozef zijn bij Juda. En moet u nu weer zeggen, maar Jozef hoort toch bij de tienstammen en dat zijn toch geen Joden, dat zijn heidenen? Dan zeg ik, mooi, dank u wel. Goeie voorzet, 1-2'tje heet zo'n ding. Dus 1-2'tje. Want Paulus is inderdaad apostel der heidenen. Dat betekent gewoon een heidense apostel, hoor. Hij is een apostel der heidenen en hij brengt het licht van het nieuwe verbond van Christus, van het evangelie, bij Juda, aan de Joden, waar ook ter wereld. En hij zegt dat ook in Romeinen 11. Als apostel der heidenen maak ik mijn bediening heerlijk door enige uit mijn vlees voor Christus te winnen, tot jaloersheid te verwekken en te behouden, enzovoorts. Het enige probleem van het verhaal is, nou, het zijn er twee. Het ene is dat men officieel niet wil weten wie of waar die tien stammen dan zijn en waar je Jozef of Efraïm, zijn zoon, zou moeten zoeken. Maar ja, goed, die dingen neem ik na zoveel jaren al lang niet meer serieus. Als je het niet weet, is het je eigen schuld. Nee, want wij kunnen u daarbij helpen, zal ik maar zeggen. Dus ja, dan, als je dat niet wil, is het je eigen schuld. Dus tot zover dan. En er was nog een punt, maar die ben ik nou weer kwijt zo gauw. Soms dan gaat het niet helemaal goed. Maar misschien kom ik daar nog... Oh nee, en het andere punt is natuurlijk gewoon dat men Paulus in de loop der tijd in de schoenen geschoven heeft. Want dat schoenen, dat vind ik wel goed hierbij, vanwege de bereidheid van het evangelie des vredes. Men heeft de man in de schoenen geschoven dat hij de Jood was die het evangelie bracht naar de heidenen. Dat is vooral in dispensationalistische kring zo bekend. Daar wordt het zo geleerd. In de bedelingenleer dus, zal ik maar zeggen. En dat is een van de grote bezwaren die ik af en toe heb tegen onderdelen van de bedelingenleer. Dat is precies verkeerd om. Paulus was niet de Jood die het evangelie naar de heidenen bracht, dat was Petrus. Dat staat in de Bijbel, zwart op wit, in ieder geval nog in Handelingen 15. En daarvoor wordt het ons 3 hoofdstukken lang geïllustreerd in zijn geschiedenis met Cornelius. Ja, dat staat er. En Paulus was precies andersom. Hij was de heiden, de Romein, de Benjaminiet, de Hebreeër uit het geslacht van Abraham. Maar qua afstamming geen Jood. Qua godsdienst was hij het ooit, toen heette hij nog Saul. Qua godsdienst, maar qua afstamming was hij geen Judaïst. Zo heet ze, Judaïet heet dat geloof ik. Hij was niet uit Juda, hij was uit Benjamin. En als zodanig sinds 1 Koningen 11 dus, en dat is heel lang geleden, als zodanig dus de vertegenwoordiger van het licht van Jozef bij Juda. En dus bracht hij het evangelie waar hij ook kwam aan de Joden. Heb je die nog? Dat is Benjamin. Benjamin staat dus voor het aanbreken van het nieuwe verbond, het tot stand komen van gemeentelijke waarheid enzovoorts. Het wordt weliswaar gebracht aan en onder de Joden, maar het komt bij Jozef vandaan. En dan wel diens zoon Efraïm. En zo kwam ik erop, want Efraïm, ja, dat gebied heet ook Efrata. En een Efraïmiet heet in de Bijbel ook een Efratiet. Kijk u het maar na, desnoods gewoon in uw Bijbelse encyclopie. Van, Als klokkie, ja. Die heb ik van een Jood geleerd, deze uitdrukking. Van Wim Kan. Nou ja, waarom moet je die moeilijke woorden? Encyclopie. Ooit gehoord van een parallelogram? Dat heb ik van mijn wiskundeleraar. Waarom moet je altijd zeggen parallelogram? En uit je hoofd leren hoeveel L'en je dan wel moet opschrijven. Parallelogram, dat is toch geen woord. Een parallelogram, hij sprak het luid en duidelijk altijd uit. Systematisch, parallelogram. Wij schreven het ook zo, parallelogram. Ja. Encyclopie, encyclopie vind ik ook al heel aardig. En in de goede richting. Encyclopedie. P met AE. Oh, nou, veel te moeilijk, hè? Maar je zoekt het daarin op, daar staat dat in. Efratit wil zeggen Efraïmiet. Een Efrataas gebied in Efraïm, dan wel in Bethlehem. Maar waar het om gaat, is dat die Benjamin geboren werd. En dat is dus een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond, toch? Benjamin wordt geboren. Dat is eigenlijk wat vandaag gebeurt. Benjamin wordt geboren. Tot op zekere hoogte. De man die zo'n belangrijke rol zou spelen in het einde der wet en het begin van het nieuwe verbond. En dat gebeurde in de velden van Efrata. En toen overleed zijn moeder bij de geboorte. Ze had adem genoeg om nog een naam te geven aan het kind. Ze noemden het kind Benoni. Benoni. De zoon mijner smarten. Want het was een moeizame aangelegenheid en moeder stierf ook inderdaad. En daarna staat er meteen achter, maar Jacob, misschien staat er Israël, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar Jacob noemde hen Benjamin. En dat is op zich al een woordgrapje, omdat het enigszins dubbelzinnig is. Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Of mijn rechtse zoon gewoon. Of mijn zoon, mijn rechter. In de zin van de rechterkant, namelijk rechterhand. Dat is Jamin. Maar er zijn er ook, met name in de Joodse traditie. Met name in de Joodse traditie. Die zeggen dat het ook vertaald kan worden, althans opgevat kan worden als mijn laatste dagen. Zoon van mijn laatste dagen. Want Jamin wordt dan beschouwd als het meervoud van Jom, een dag. Alleen dat moet dan zijn Jamim, met twee, drie poten. Jamim. Maar aangezien die laatste driepoot een tweepoot wordt, zoals wij het schrijven dan, Jamin, drukt het uit, het is het laatste. Men schrijft het dan met een 50 aan het eind in plaats van een 40. En die 50 wil zeggen, bij 50 is een nieuwe schepping aangebroken. Dat kan ik allemaal niet uitleggen, het is een veel te ingewikkeld verhaal. Maar het is volstrekt legitiem. Men zegt dan betekent zoon van mijn laatste dagen. Maar hou ze er dus allebei maar in, zoon van mijn rechterhand, dan wel zoon van mijn laatste dagen, want het komt volstrekt overeen. In de laatste dagen wordt er inderdaad één zoon geboren, die noemen wij de gemeente, het lichaam van Christus. Dat is die vrouw die die baart een mannelijke zoon, die zou weggerukt worden tot God en zijn troon. En dat gebeurt in nieuwtestamentische tijd. Dat is de gemeente. En daar is die Benjamin dus uiteindelijk gewoon een beeld van. Maar waar is die, gaan we weer even herhalen, waar is Benjamin, waar is Paulus de Benjamin niet? Onder de Joden. Met een Joodse achtergrond. Maar is de man een Jood? Nee. Hij is eigenlijk uit Jozef. Nou ja, de enige echte volle broer van Jozef. En daar gaat het maar om. En soms denk ik, ik hoop dat u niet de draad kwijtraakt, maar gewoon beginselen vasthoudt. Soms denk ik, nou ja, Als de geschiedenis iets consequenter zou geweest zijn, gewoon naar horizontale maatstaven, dan zou niet Jozef het eerst geboorterecht gekregen hebben onder de stammen van Israël. Want het is makkelijk, hè? Jacob en Rachel hadden twee zonen. De een heet Jozef en dan kwam er een hele poos niets. En toen kwam Benjamin. En als de geschiedenis gewoon zich herhaalt, zoals hij tot nog toe steeds gedaan had, zouden die twee dus verwisseld geworden zijn en zou Benjamin het eerst geboorterecht gekregen hebben boven Jozef. Maar dat is niet gebeurd. En toch heeft Benjamin een belangrijke functie bij dat eerstgeboorterecht. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het wordt uitgedrukt onder andere, want dat was niet het eind van het verhaal, maar het wordt onder andere uitgedrukt in de positie van die ene aparte apostel die niet bij die andere hoorde en die een heiden was eigenlijk en dan wel één Benjamin niet en die de grote apostel werd van onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, de apostel die ons al die brieven heeft nagelaten, ver en ver uit de meeste, waarin hij ons inderdaad gemeentelijke waarheid, dan wel tegenwoordige waarheid, bekend maakt enzovoorts. Dat is niet het eind van het verhaal, want er zit nog een heel ander verhaal achter, maar dat vind je in de Bijbel zelf niet, althans niet als verslag. Wel zit het opgesloten in de profetieën, namelijk dat het evangelie ook daadwerkelijk eerst en vooral terecht zou komen bij Benjamin. Ik moet zeggen, onder andere bij Benjamin, want de stam van Simeon speelt daar ook een belangrijke rol in. Maar ja, die woonden vlak bij elkaar in de tijd, dus dat doet nou ook niet zoveel ter zake. Maar het zit aan deze locatie vast. Efrata, velden van Efrata, verwijst naar Efraïm, dat is dus de kleinzoon van Jacob en Rachel, de zoon van Jozef. En verder vinden we de geboorte van Benjamin uit Rachel, precies dezelfde plaats. En hier stierf de moeder dus van zowel Jozef als Benjamin. Dus er is iets met die locatie. Het is een locatie die eigenlijk niet kan. Het zou eigenlijk bij Jozef moeten horen, maar het is een dependans, om zo te zeggen. Is dat een goed woord? Een dependans van Jozef bij Juda. Maar in de Bijbel heet het een lamp van Jozef bij Juda. En dus wat we op deze locatie geïllustreerd vinden, is inderdaad gemeentelijke waarheid. Maar die berust eigenlijk niet bij Juda, die berust bij Jozef. Want, en dat weet u langzamerhand, de gemeente, de positie van de gemeente berust op de beloften die God aan Jozef gedaan heeft. En Benjamin, de jongere broer, is daar de vertegenwoordiger van, degene die daar uitwerking aan zal geven. En dat gebeurt inderdaad in de persoon van de apostel Paulus. Als bovendien, ik geef nog maar wat losse opmerkingen, ik mag ze vergeten, maar je kunt ze ook eens nazoeken natuurlijk. Als bovendien in Jeremia 31 aangekondigd wordt het nieuwe verbond, dat weet u misschien, in Jeremia 31 is het schriftgedeelte in het Oude Testament dat het meest uitgebreid geciteerd wordt in het Nieuwe. Ik zal het anders zeggen. Het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe is uit Jeremia 31 en u vindt het in Hebreeën hoofdstuk 8. Dat zijn die woorden over: zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, ik ben altijd geneigd te zeggen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en oh ja, ook met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Zo staat het er niet hoor. Maar wel met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken ter vervanging van het oude verbond. En ik zal hun zonden niet meer gedenken en dat soort dingen. Maar het is veel uitgebreider dan ik het nu zeg. Maar dat is het hoofdstuk over het nieuwe verbond. En men leest het hele hoofdstuk om te zien dat het niet primair over Juda gaat, maar wel primair over Efraïm. En dus niet maar over de twee, maar in de eerste plaats over de 10 stammen van Israël. Wordt expliciet menigmaal genoemd. De namen die erin voorkomen zijn daarin ook overigens erg duidelijk. En bovendien vinden we in dat hoofdstuk de melding van de dood van Rachel. Ja, wat dat ermee te maken heeft. Er staat, Rachel weent omdat haar zonen er niet zijn. Wat een beetje vreemd is. Want, Rachel stierf nou eenmaal bij de geboorte van de tweede zoon. Dus hoezo zou ze daarna geweend hebben? Zodat u wel geacht wordt te begrijpen dat het ook niet om een letterlijke gebeurtenis gaat, maar dat het gaat om profetische zaken. En u zou kunnen veronderstellen, ook als u niks weet, zou u kunnen veronderstellen dat het aanbreken van het nieuwe verbond met Israël en daarna met Juda, dat het aanbreken van het nieuwe verbond toch iets te maken heeft met de zonen van Rachel, en dat zijn Jozef en Benjamin. En dat betekent dat op een of andere wijze Jozef en Benjamin dan wel hun namen, dan wel hun stammen, een functie vervullen in het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is ook zo. Want toen het nieuwe verbond aanbrak bij de opstanding van Christus, kwamen wij terecht bij wat de Heer nu doet. Dat is de roeping van de gemeente. Dat is op basis van beloften die aan Jozef gedaan zijn. Bovendien, de gemeente wordt primair gebouwd onder en in Efraïm en Manasse en daarna de overige 10 stammen van Israël. En in laatste instantie ook Juda, dat is waar. En de waarheid die nagaande vinden wij, dat wil zeggen inhoudelijk, die waarheid, de leerstellige achtergrond en inhoud van de gemeente, ja, die vinden we inderdaad bij de apostel uit Benjamin. Die dingen hangen heus aan elkaar. Er waren dus herders in diezelfde landstreek die des nachts de wacht hielden over hun kudde. Herders in het Oude Testament is een term niet alleen maar uit de agrarische sector, hoewel hij daaraan ontleend is uiteraard. Herders waken over de kudde. Maar het is ook de term die gebruikt wordt voor de leidslieden van Israël. De vorsten uit Israël, of hoe ze maar geheten worden. Eventueel kunnen dat ook zijn niet alleen de politieke machthebbers, maar ook de religieuze. Dat wil zeggen, ook priesters worden als herder beschreven. Maar het zijn de leidslieden van Israël. In het Oude Testament vind je de term in ieder geval in het enkelvoud ter aanduiding van de Heer zelf en daarmee ook van de Messias. Zoals in de bekende Psalm 23, de Heer is mijn herder. En Psalm 80, vers 2. O herder Israëls, in het enkelvoud, voor de Messias zelf. Maar in het meervoud kom je het regelmatig tegen, met name in de grote profeten, in Jesaja namelijk, in Ezechiël, in Jeremia, waar de term gebruikt wordt als samenvattende uitdrukking voor de leidslieden van Israël. Zij worden geacht het volk te leiden, de goede kant op uiteraard, in het bijzonder naar de Heer. Zij worden ook geacht verantwoordelijk te zijn voor wat er in Israël misging. Er wordt gesproken namelijk over herders die huurlingen zijn, of anders herders wien de schapen niet eigen zijn. De herders die geacht worden de kudde te voeden, dat is een ander woord voor onderwijzen eigenlijk, maar die in plaats van de kudde te voeden, zichzelf voeden enzovoorts. Een algemeen verschijnsel wat je bij diverse overheden altijd weer tegenkomt, zowel politieke als religieuze, sprak hij lachend. Want ja, zo is dat nou eenmaal. En de Bijbel heeft daar hier en daar wat uitdrukkingen over. Verder kennen wij weer in het enkelvoud Het idee van de zogeheten herderkoning, het is eigenlijk een theologische term geworden, in bijzonder ter aanduiding van David, eventueel ook ter aanduiding van Mozes. Want die hebben met elkaar gemeen dat ze van achter de kudde gehaald werden, zeg ik altijd gemakshalve. Ze werden van achter de kudde gehaald en ze werden verantwoordelijk gesteld voor het hele volk. Maar hier vind je herders in de velden van Efrata, eigenlijk de naam van Efraïm. En dus is een conclusie niet al te moeilijk. Het zijn leidslieden, maar eigenlijk meer in het bijzonder niet van Juda, maar van Israël. Niet van Juda, het is buiten. Het is niet in Bethlehem, het is daarbuiten. Het is niet in de herberg, maar het is daarbuiten, in een gebied wat bekend staat onder de naam Efrat. En dat is dezelfde naam eigenlijk als Efraïm. Heeft fundamenteel geen andere betekenis. Voor wat betreft de leidslieden van Juda weten we tamelijk zeker dat het daar niet op slaat of op slaan kan. Omdat juist de leidslieden van Juda hierna in de rest van het Nieuwe Testament helemaal niet te wacht houden over de kudde blijkbaar. Bovendien, zij, voor zover ze er zijn, voeden zij zichzelf in plaats van de kudde. Hetgeen iemand als Caiaphas, toch de belangrijkste, een van de belangrijkste leiders van Juda, ook inderdaad zegt in, ik meen dat het Johannes 11 is. Hij zegt, we moeten om onze eigen positie denken. Anders raken wij het volk kwijt. En hij maakte zich geen zorgen over het volk, maar wel over zijn eigen positie. Dat heb je nou eenmaal bij leidslieden, zeker in een democratische wereld. Ja, als je niet die positie hebt op grond van je geboorte, op grond van geboorterecht, en je hebt het dus moeten verwerven, kun je dus ook zomaar weer kwijtraken. Dus die jongens die zijn altijd bezig, en meisjes tegenwoordig, zijn altijd bezig om hun eigen positie in stand te houden. Dat komt eerst. Onder het motto, als we niet eerst zelf onze positie in stand houden, kunnen we ook voor het volk niks doen. En dat laatste, doe maar. Ik heb altijd het idee dat het volk wat voor hen moet doen in plaats van andersom. Maar misschien ben ik te cynisch. Dus laat hem maar voor mijn rekening dan. Maar de volgende fase wordt natuurlijk, maar hoe was het dan met de herders? Niet van Juda, maar die van de 10 stammen van Israël. Dit wordt moeilijk natuurlijk, omdat we, zoals gezegd, eerst die 10 stammen volledig hebben weggeredeneerd. Dikwijls niet in de zin van dat ze nergens te vinden zouden zijn, maar wel in de zin van ze hebben geen enkele betekenis. En bovendien weten we niet wie ze zijn. Dan valt daar dus verder ook niks over te zeggen. Maar voor zover ik weet, zijn die 10 stammen de zogenaamde Keltisch-Anglo-Saxische volkeren, Europeans, zeiden we vroeger ook. Maar al die termen die rassen onderscheiden zijn omstreden tegenwoordig. Dus het wordt moeilijk om erover te spreken zonder daar problemen over te krijgen. Maar goed, u weet die dingen langzamerhand, dus dat hoef ik verder niet te vertellen. En de vraag is, hoe zit het met hun leidslieden dan? En in het bijzonder in de dagen waarin het nieuwe verbond aanbrak. Het antwoord daarop is tamelijk simpel. In het algemeen werden zij geconfronteerd met het evangelie en in het algemeen kwamen zij tot geloof. Hoeveel kennen wij er dan van? Dan is mijn antwoord niet zoveel. Maar degene die wij kennen, daarvan weten wij dan toch iets meer. En we weten in elk geval dat het zogeheten Britse koningshuis, hetgeen een wijdvertakt huis was overigens, in de eerste generatie van het christendom inderdaad kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus, met alle consequenties van dien. Dat woord kwam dus ook terecht bij hun kudde, om zo te zeggen. En ik denk dat we dat in de Bijbel ook aangegeven vinden. Ik gebruik terughoudende woorden. Want er staat ook terughoudend in de Bijbel. Maar met enige moeite is dat wel te vinden. Hoe dan ook, ook al als je de details ervan loslaat, want ik wil gewoon niet op die geschiedenissen nu ingaan. Als je de details loslaat, dan kun je toch in ieder geval vaststellen dat waar de zaligheid, het evangelie, de Heer zelf, van mijn part spreek je gewoon over het christendom, dat waar dat christendom in het algemeen door de Joden werd afgewezen onder leiding van hun leiders, hun herders, daar is in het algemeen de zaligheid Christus, dan wel het christendom, dan wel het evangelie terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. En inderdaad, via hun leiders. Dat wordt trouwens ook aangereikt in het Nieuwe Testament, als gezegd wordt tot de apostelen en ook tot Paulus in het bijzonder, dat zij zouden getuigen, spreken, verkondigen, maar in ieder geval getuigen, voor de overheden, voor de koningen enzovoorts. En via Paulus weten we dat het zo ook inderdaad terechtgekomen is bij de keizer. En zijn huishouding, zijn hof, zijn huis. Paulus spreekt specifiek over het huis, ook van de keizer. Of die keizer tot geloof gekomen is, nou ja, dat weten we niet precies. Bij Claudius, want daar kom je dan eerst terecht, hebben we zo onze ideeën over. Hij is in ieder geval uitgebreid met het evangelie in aanraking gekomen en in ieder geval door Paulus. Ik weet wel dat men die ook de historie door elkaar schuift en de jaartallen verkeerd zet en om wat voor redenen dan ook. Dus het blijft moeilijk om daarover te spreken, ik ga het dus nu ook niet doen. Maar dat in ieder geval rechtstreeks die zaligheid terechtgekomen is bij de Kelten, dan wel de Angelsaksen, als die term tenminste al kan in die dagen. Ik denk het wel. Ja, dat is gewoon een historisch gegeven. Duidelijk. En dat heeft zich gecontinueerd tot in onze dagen. Dat wil zeggen, vandaag misschien niet meer, maar dan toch tot gisteren ongeveer. Eergisteren, voor mijn part. Want iedereen weet dat het christendom de religie is van de blanken. En dat is voldoende. Dat is waar ik het over heb, eigenlijk. Dat er weinig van over is, roep ik altijd meteen. Dat is mij bekend, maar ik heb het niet over vandaag. Ik heb het over heel onze tegenwoordige bedeling, die inmiddels al enige decennia op zijn eind loopt, om zo te zeggen. Maar het is historisch en in de historie vind je dat dan ook daadwerkelijk terug in de kerkgeschiedenis zeker. Dus meer hoef ik er eigenlijk niet van te zeggen. Er was onder de Joden geen plaats, er was in de herberg geen plaats, maar ergens daar buiten onder de naam van Ephraim, daar kreeg het toch gestalte en in het bijzonder door mensen uit Benjamin, dan wel mensen die Jozef heten en al dat soort dingen meer. En ik weet het, daar ben ik dus nu vaag in, maar bij andere gelegenheden ga ik op dat soort details dan wel weer eens een keer in. Want ik moet even verder met deze gedachtegang. Namelijk, daar waren dan die herders, daar heb je dat beeld. Het was nacht, stikdonkere nacht, 40 herders zaten om het kamp. Oh nee, dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Maar zo, heb je waarschijnlijk wel het plaatje voor u, hè? De duisternis in de wereld. U kent toch die profetie, want dan laat ik me maar even wat binnenvallen. U kent toch die profetie, wat was het ook alweer, Jesaja 8 en 9, waar in het algemeen gesproken wordt over duisternis in heel de wereld. En dat dan toch, en dat overal duister zou worden, maar ergens zou dan toch het licht opgaan. In dat geval worden trouwens de namen genoemd niet van Benjamin, maar wel van, wel van Zebulon en Naphtali. Die kennen u toch, hè? In die tekst over Galilea der Heidenen. Zebulon en Naphtali. En de aardigheid is dat, en ik hoop maar dat u het verhaal gevolgd hebt, de aardigheid is dat in Psalm 68... waar dat verhaal staat over opgevaren zijn er naar de hoogte, de gevangenis gevangen genomen. Daar staat inderdaad, daar is Benjamin, de kleine. En daarna staan de en de vorsten, enige leidslieden van Juda. Maar ik denk dat dat gewoon de 12 apostelen waren, of de 70 of de 500. En daarna worden genoemd de vorsten van Zebulon en de vorsten van Naphtali. En meer namen komen er niet. Dat is weer het eind van het verhaal. Zodat je daar vindt, in verband met het aanbreken van het nieuwe verbond, de namen van de stammen van Benjamin, Juda, want die speelt daar toch een rol in, en Zebulon en Naphtali, precies zoals die twee, Zebulon en Naphtali, in wat het maar was. Ik moet het weer opzoeken, elke keer weer. Jesaja 8 was het, de laatste verse, maar het verhaal loopt door in Jesaja 9 namelijk. En daar gaat het over nieuwtestamentische tijd. Dat is de enige andere plaats waar je Zebulon en Naphtali geïsoleerd vindt van de andere stammen. En ze worden in één adem genoemd. Psalm 68 en hier Jesaja 8 vers 23. Nou, daar kwam het ook inderdaad terecht. En dat is hier in Noordwest-Europa. De enige stam die daarin ook een belangrijke rol speelt, een heel belangrijke zelfs, en die in deze beide schriftplaatsen niet genoemd wordt, is de naam van de stam van Simeon. Maar daar hebben we het misschien nog wel over, naar aanleiding van die Simeon hierna, eveneens in Lucas 2. Het is misschien toch nuttig om dat dan toch maar even te noemen, want je vindt ze wel degelijk bij elkaar, hè? Simeon. En Simeonieten en Benjaminieten waren de belangrijkste stammen van Israël in het gebied van de oude Britten in de dagen van het Nieuwe Testament. De dagen dus van keizer Claudius en de verovering van Brittannië door de Romeinen. Maar het waren ook de dagen waarin het evangelie daar terecht kwam. De stammen van Simeon en van Benjamin. Want die woonden in het zuiden van wat wij tegenwoordig Engeland noemen. En meer vind ik niet nodig om daar nu over te vermelden. Maar er staat er, dan hebben we dat beeld van Israël, de kudde, de herders. Dat zijn de leidslieden van die kudde en daarmee van die 10 stammen. Je kan ook een veel makkelijker route nemen. Als het nou gaat over een kudde, kun je zeggen het gaat over Israël. Maar dit is de kudde niet in de herberg, waar overigens geen plaats was, maar het is de kudde buiten, ergens in de nacht. Dan weet je toch dat het moet gaan over het andere huis van Israël. De verloren schapen van het huis Israëls, heten ze elders. Verloren schapen van het huis Israëls. De 10 stammen, dat is wat ze uitbeelden. En daar verschijnt dan ineens, dat is het mooie woord, verschijnt, want het heeft met schijnsel te maken. Daar verschijnt dan ineens engel des Heren. Dat woordje een, dat staat er niet, hè. Kan ook gewoon de zijn. Daar verschijnt ineens engel des Heren. Die stond bij hem. En de heerlijkheid des Heren omscheen hem. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet. Dat is wat de Heer later zei, toen hij verscheen aan zijn 10 discipelen in de opperzaal, weet u nog? Ja. Ja, vrees niet. Maar goed, hier gaat hij verder. Vrees niet, want ziet, ik verkondig. Daar stop ik al, want wat vertaald is met verkondigen, dat is inderdaad het woord evangelizo. Dat wil zeggen evangeliseren. Heb u dat? Dat is dat woord bezer uit het Oude Testament voor de goede boodschap. De boodschap van het nieuwe verbond. Dat zou aanbreken enzovoorts. En hier wordt het meteen gebruikt. Ik verkondig u, en dan weet je al waar het over gaat. Het betekent dat wat beloofd was in het verleden inmiddels op een of andere wijze vervuld is of wordt. Want dat is wat evangelizo dan wel bezer betekent. En los van het woord evangeliseren, dat wij vertalen met blijde boodschap brengen, staat er dan nog het woord blijdschap. Buiten dat woord. Grote blijdschap. Ziet, ik verkondig u, ik evangeliseer u. Grote blijdschap. die al den volken... En al den volken is en blijft enkelvoud. Het betekent heel het volk. Hoezo heel het volk? Nou, dan gaat hij weer. Het volk is in tweeën verdeeld. Het ene deel kennen wij en vormt min of meer een gemeenschap, waar ook ter wereld. Dat heet het Joodse volk. Zijn de rest het overblijfsel van de twee stammen van Israël. En daarnaast hebben wij, kennen wij het andere deel van het volk, dat heet het Huis Israëls. Dat is wat er over is van het tienstammenrijk van Israël. En daarvan zijn kennelijk deze kudde met zijn herders een beeld. En heel het volk is dus niet maar het Joodse volk. Het is trouwens ook niet meteen heel de wereldbevolking. Heel het volk is dus de beide huizen van Israël. En ik verzin dat niet, ik verwijs maar weer nu, gemakshalve, naar de bekende Bijbelteksten. Dan hoef ik daar geen problemen mee te krijgen. Dat is weer Jeremia 31. Ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Niet alleen maar met het huis van Israël, niet alleen maar met het huis van Juda, maar met beiden. En bij gelegenheid staat dat er ook, hè? Want die twee huizen zullen weer één worden. Die twee koninkrijken zouden één worden. De twee kudden zouden één worden. Zouden weer één herder hebben. Ik bedoel, ja, ik kan het wel elke keer gaan opzoeken in het Oude Testament. Maar ik vind het altijd wat voorbarig om dat te doen naar aanleiding van dit soort uitspraken. Die dingen word je geacht te weten en daarna hier te herkennen. Het is trouwens ook... In overeenstemming met de woorden van Petrus in zijn eerste openbare toespraak. In Handelingen 2. Petrus, die trouwens Simeon heette, maar goed. En als eerste het evangelie mocht prediken. Hij zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. En het ganse huis Israëls is, dat is punt 1, wat nu volgt, is in de eerste plaats... Alle tien stammen van Israël, het tienstammenrijk, dat is het ganse huis Israëls. Als moet, dan lees ik u een stel schriftplaatsen voor waarin dat duidelijk blijkt. Er staat ganse huis Israëls en dat betekent alle tien stammen. Daarnaast staat soms en het ganse huis van Juda. Dus dan weet je, ganse huis Israëls is in ieder geval alle tien stammen. En de volgende optie is, het ganse huis Israëls, dat is inclusief Juda. Dat kan ook nog, hangt van het verband af. Maar het ganse huis Israëls alleen maar, of heel het volk alleen maar voor de Joden, ja, dat kan niet. Dat heet zo niet. Dus als we de Joden erbij inhouden, en denken dat dat moet, ik denk ook dat dat moet hoor, maar als we die erbij inhouden, dan nog, het is een term ter aanduiding, niet maar van de Joden, maar van alle stammen van Israël. En daar gaat het dus over hier, hè. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken, die heel het volk, wezen zal. Dat wil zeggen die voor heel het volk is. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Beslot de belofte van de komst en dus geboorte van die zaligmaker. Was een belofte niet maar aan Juda, maar aan heel Israël. Aan alle stammen van Israël dus. En hen wordt het ook aangekondigd, maar hier specifiek aan de herders in den velde. Met de woorden uit een lied, hè? Herders in den velde. Vooruit maar. En dus inderdaad gaat het over de tien stammen van Israël. Dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is de Messias? Dat zou het tenminste staan, min of meer, als je het naar het Hebreeuws vertaalt. Voor zover Messias een Hebreeuws woord is dan, hè? Welk is de Messias? Jehovah. In de stad Davids. En over die term hebben we het al gehad. Omdat we hem tegenkwamen in vers 4. En dat zijn dan zo'n beetje alle schriftplaatsen waarin Bethlehem de stad Davids heet. Want eigenlijk de Messias moet komen in de stad Davids, zijnde Jeruzalem. Maar het is nog buiten. En dit zal u het teken zijn. En hier staat dus dat het gaat om een teken, hè? Gij zult het kindeke vinden in doeken. Ik heb u eerder gezegd, nou ja, een kind in doeken, dat is heel normaal, hoor. Nou ja, dat was het altijd. Tot in mijn jeugd en daarna werd het wat anders. Maar kinderen worden nou eenmaal in doeken gewonden. Al noemen wij ze luiers, maar ja, daar is niks bijzonders aan. En in de Bijbel vind je dat ook, voor zover zoiets vermeld wordt, vind je het. Het wordt gewikkeld, ingewikkeld, heet dat. In doeken. Maar hier staat, het is een teken. En wat voor teken is dat? Ik bedoel, onderscheidend vermogen, zo van, dan vind je daar een verzameling van 20 of 10, of van mijn part 5, en misschien maar 2 baby's. Maar ja, je bent hier niet in de kraamafdeling of weet zoiets van het ziekenhuis of zo, zodat je weet welke je hebben moet. Toch? Bovendien, waarschijnlijk, als er meerdere zijn, zijn ze allemaal in doeken gewonden. Dat is het punt niet. Het punt is dat, hoeveel kinderen er die nacht geboren zijn en ergens in een kribbe liggen, dat lijkt me toch een vraag die niet zo moeilijk te beantwoorden is. Maar het teken heeft een overdrachtelijke betekenis uiteraard. Net als overal elders in de Bijbel. Hè? Het teken van die doeken is namelijk een teken van zijn toekomstige priesterschap. En daar heb ik bij stilgestaan eerder. Het linnen is nou eenmaal priesterlijke kleding. En dat klopt. Want weet u, het is wel even geleden, maar we hebben het erover gehad, hè. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is Matthäus 1 overigens. En dat is het werk van de hoge priester. Want de hoge priester, zegt Hebreeën, doet verzoening voor de zonden zijns volks. Let op de beperking, zijn volk. Als je niet tot zijn volk hoort, is het op jou niet van toepassing. We hebben het daarbij niet over zijn lijden en dood, maar we hebben het over zijn tegenwoordige hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, waarbij hij verzoening doet voor de zonden van degene die tot zijn volk behoren. En Hebreeën 3 ligt het toe en zegt, dat zijn wij. Goed, dat teken. En liggende in de kribbe, dat is dus ook een teken. Het is symboliek, daarom is dat zo. En dat het buiten de herberg is, is dus logischerwijs ook symboliek. Nou goed, dit is wat gezegd wordt. Maar het is een uitbeelding van de komst van de Messias, die hogepriester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Over zijn koningschap wordt hier niet gesproken. Dat laat zich raden, dat speelt pas een rol in de toekomst. In zijn wederkomst, dat is één. En het andere is, als het hier gaat over 10 stammen van Israël, dan is dat koningschap niet helemaal op zijn plaats. Is enigszins buiten de orde, want het koningschap van de Messias berust op de beloften niet aan Jozef of Efraïm of aan de 10 stammen van Israël, maar berust op de beloften aan Juda. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar ik zal het niet moeilijker maken dan het hoeft te zijn nu. Nee, als ik het moeilijker maak, dan zeg ik, nou ja, onder die 10 stammen had je koningen, onder de 2 stammen überhaupt niet. Ja, maar toe maar. Gaat er nou niet om. Maar hier wordt niet over koningschap gesproken, maar alleen over zijn priesterschap. Via deze tekenen. En dan, van stonden aan, was er met de engel en de menigte des hemels een heerlegers prijzende God en zeggende, eer is de God in de hoogste en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Nou, begin maar meteen. En van stonden aan, gelijkertijd, meteen vanaf het begin, was er niet alleen die ene engel, maar was er een hele verzameling en grote menigte van engelen bij. En als nou die herders en die kudde, want je moet vooral die kudde niet vergeten, als die herders en die kudde nou een beeld zijn van de 10 stammen van Israël in de eerste plaats, waar is dan deze menigte van hemelse heerlegers een beeld van? Die is iets moeilijker. Hè? Van de gemeente, ja, dat is het. Maar ja, je kan het ook kunnen zeggen, Als nou die herders en die kudde in beeld zijn van het tot stand komen van de aard en het wezen van de gemeente. En dan zeg ik, waar zijn nou deze, was deze menigte hemelse heerlegers in beeld van? Dan is het antwoord precies hetzelfde. Ze zijn een uitbeelding van de, het wezen en aard van de gemeente. Aan de ene kant met een aardse oorsprong en positie. Met één been in de tegenwoordige eeuw. Waarin wij, u en ik, matiglijk en godzaliglijk en rechtvaardiglijk zouden leven. Bedankt aan de brief van Titus. En de hemelse heerlegers zijn de uitbeelding van het hemelse aspect van de gemeente, uiteraard. Maakt me verder niet uit. Als je het logisch en kausaal verbonden wil hebben, wat niet altijd noodzakelijk is. Maar als je dat wil, dan zeg je de herders en die kuddes en inderdaad een beeld van de dienstammen van Israël hier op aarde. En die hemelse heerlegers zijn een beeld van de gemeente die daaruit voortkomt. Maar ja, kausaal blijf je altijd met problemen zitten. Want dan moet je je afvragen of die engelen, die hemelse heerlegers, of die engelen dan geboren zijn uit herders of zo. En dat is natuurlijk niet zo. Historisch niet. Maar het gaat wel om de symboliek. En let er nog even op. Van stonden aan was een menigte des hemelse heerlegers. Let op dat ze niet meteen engelen genoemd worden. Een hemelse menigte. Misschien nog met een militair karakter. Dat zou niet noodzakelijk, maar dat zou je in die woorden wellicht lezen. Dat kun je aantonen dat dat de betekenis kan zijn. Je kan ook aantonen dat dat niet de betekenis hoeft te zijn. Het is maar een menigte. Maar even zo goed, dat kan een goede beschrijving zijn van de gemeente als zodanig. Dat is namelijk een hemelse menigte en die worden ook geacht, die gemeente wordt ook geacht strijdvaardig te zijn. En de gemeente wordt ook inderdaad als een militair leger beschreven, zelfs al in de Oud-Testamentische profetieën, omdat de gemeente betrokken zou zijn in de strijd om dat koninkrijk van Christus te openbaren op aarde. Niet nu, maar in de toekomst dan, hè? En van ons wordt ook gezegd dat wij de engelen gelijk zouden zijn. En bovendien kennen we nogal wat schriftplaatsen waarin wij de engelen in lezen. Dat wil zeggen, wij lezen en we denken het gaat over engelen. Dat is ongetwijfeld ook juist, maar het woord staat er niet eens. En dat laat nou juist die ruimte open voor het idee dat het gaat om hemelse wezens die wel degelijk een aardse afkomst hebben. Terwijl ik het zeg, ben ik trouwens in Genesis 1, nog op de eerste bladzijde van onze Bijbel, waar het gaat over de vogelen des hemels en waarvan gezegd wordt dat ze op de aarde broeden. Dat wil zeggen, ze bevolken de hemel, daarom heten ze vogelen des hemels, maar ze hebben een oorsprong op de aarde. Prachtige uitbeelding van de gemeente eigenlijk. In verband met de vijfde dag is dat. Logische wijze, want het gaat over de vijfde bedeling. Enzovoorts. Dat hemelse aspect van de gemeente vinden we wellicht het meest nadrukkelijk in Daniël 7. Ik zeg het ook nu samenvattend. Maar ja, als je het niet weet, dan blijven wij daar weer hangen, hè? In Daniël 7. En dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Maar daar gaat het over dat na het voorbijgaan van enige wereldrijken, om zo te zeggen, zou uiteindelijk de macht over de wereld, over de volkeren der aarde terechtkomen bij, dan wel gegeven worden aan, zeg maar de Messias, die daar ook zoon des mensen heet trouwens. De term komt daar vandaan, zegt men. Dat is niet helemaal correct, maar komt dicht in de buurt, uit Daniël 7. En daar is sprake van dat het gericht, dat is de regering, dat het gericht zich zet, dat wil zeggen dat de regering gaat zitten en daarmee met hoe moet je dat zeggen, het heersende, het regerende werk gaat beginnen, met de rechtspraak dus en de uitvoering daarvan. Het gericht zette zich. Maar dat gaat over vele tronen die daar gezet worden. Waarop het gericht zich zette. Dus dat is nogal een uitgebreide rechtbank, dan wel regering uiteraard. En daarom wordt er inderdaad gesproken over vele tienduizenden heiligen. En wie dat zijn? Ja, dat is de gemeente. En dat het niet van oorsprong hemelse wezens zijn, dat vind je zelfs in Joodse traditie terug. Al weten zij nooit precies te zeggen wie het dan zijn en wat er de betekenis van is. Maar het is gemeentelijke waarheid. Hebreeën 12 komt daar ook op terug en zegt dat u en ik als gelovigen zijn toegevoegd aan de vele tienduizenden engelen, staat er dan. Maar welke vele tienduizend? Ja, dat zijn die uit Daniël 7. En hier vind je ze dus ook. Maar ze zijn een uitbeelding, in alle gevallen, ze zijn een uitbeelding van de gemeente als zodanig. En op aarde vind je die kudde en zijn herders. Maar op een hoger niveau vind je deze hemelse heerlegers. Op aarde vind je, in het algemeen en generaliserend gesproken, de 10 stammen van Israël. Maar meer in de hemelse positie vind je de gemeente die daar fundamenteel, officieel en ook juridisch uit is voortgekomen. Je herkent het ook meteen trouwens, want wat die engelen zo'n beetje roepen, namelijk eerder zeg God in de hoogste en vrede op aarde in de mensen welbehagen, komt toch in hoge mate overeen met de woorden die geroepen worden door de 24 oudsten in Openbaring, bij herhaling. Maar het is eigenlijk ook herkenbaar voor de gemeente van eerstelingen, wij zouden de lof Gods zingen. En dat is weer een volgend punt. De staat prijzende God en zeggende, zodat men achteraf heeft uitgevonden dat de engelen niet zongen. En dat heeft men pas achteraf uitgevonden, omdat men vroeger heel goed wist dat als men gemeenschappelijk iets zegt, dat heet nou eenmaal zingen. Dat heet zingen. Dat is een synoniem voor gonzen. Het is een woord ter aanduiding van een beetje ongedefinieerd geluid, omdat het samengesteld is uit allerlei geluiden. Dat heet zingen. Zoals snaren zingen, maar ook een zinken plaat zingt, als je er een klap op geeft. Of het fraai is, weet ik niet, maar het heet zo. En hoe noem je dat geluid ook alweer van die twee bekkens? Hebben we die hier? Ja, daar. Twee van die bekkens zo tegen elkaar slaan. Dat heet in het Nederlands ching. En niet omdat het Chinees klinkt, maar omdat het de klanknabootsing is. Hè? Ching ching. Boom boom ching ching heet dat in liederen. Boom boom op de trom en dan ching ching, dat zijn die bekkens. Hele kunst kan ik u zeggen om dat te doen, maar goed. Was ik kennelijk niet voor in de wieg gelegd. Maar ching, dat heet zingen namelijk. Hè? Een geluid bij elkaar. Vanzelfsprekend gaat het dan op een soort toon. Er zit ook een choruseffect in, maar laat ik het daar allemaal maar niet over hebben. Maar in goed, degelijk, oud-Nederlands, zij zongen. Dat wil zeggen, zij spraken gezamenlijk dezelfde tekst en bij voorkeur ook min of meer op dezelfde toonhoogte of anders binnen één en hetzelfde akkoord. En die dingen die vertel ik ook wel eens naar aanleiding van Romeinen 15 of Efeze 4 of Colossense 2. Omdat het allemaal schriftplaatsen zijn waar gesproken wordt over de zang van de gemeente. Over de symfonie, de samenklank. De symfonie van de gemeente. En dat is precies wat je hier uitgebeeld vindt en in de 24 oudsten in de Openbaring. Kortom, dat leger van hemelse heerlegers is gewoon een uitbeelding van de gemeente. Maar het is het hemelse aspect van de gemeente en dat is de gemeente. Maar het vindt zijn oorzaak, oorsprong in die herders en die kudde in de nacht. En buiten Bethlehem, buiten de herberg, maar in de velden van Efrata. Waarna dit teken weer voor, want het is natuurlijk een teken, hè. Waarna dit teken weer voorbij gaat, ik wijs u er nog maar op dat het natuurlijk heel aardig is dat het allemaal gebeurt. Maar naar onze maatstaven en volgens onze PR-medewerkers had dit moeten gebeuren. Niet bij de herders ergens obscuur in de velden van Efrata, s'nachts terwijl iedereen slaapt. Dat had natuurlijk gemoeten in Jeruzalem. Boven de tempel of in het tempelplein of iets dergelijks. Van mijn part, want we zijn soms ook een beetje vals, van mijn part in het paleis van Herodes of anders in het paleis van de hoge priester. Zou ook wel leuk geweest zijn. En dat zijn toch leidslieden? En dan ben je niet bij het beeld, maar bij iets echts. Hm? Maar ja, dat is niet de bedoeling ervan. Hè? De bedoeling is dat het uitdrukking geeft aan tegenwoordige gemeentelijke waarheid. En daar komt een eind aan. Het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar het huis van het brood. Leuk, hè? Wat zeiden die broers ook alweer tegen elkaar? Nee, wat zei pa tegen die broers? Tegen 10 van zijn zonen. Hij zei, ga jullie maar naar Egypte om brood te halen. Want ze hadden gehoord dat er in Egypte brood was. En ze gingen met z'n 10 op weg. Het waren er maar 10, want Jozef was daar uiteraard niet bij, om voor de hand liggende redenen. En Benjamin ook niet. Hebben we die nog? Je moet die beelden een beetje zien, hè? En ze gingen naar het broodhuis. Was er dan een broodhuis in Egypte? Ja, dat had Jozef gebouwd. En zo verder. Ik bedoel, die geschiedenis, die uitspraken in de Bijbel, die komen dan vanzelf naar boven. Laat ons heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Van een stal is weer geen sprake, van een herberg trouwens ook niet. Maar het gaat om dat brood, hè? Om dat brood des levens. In de praktijk is het ook zo dat de herders van de 10 stammen inderdaad de kudde verzameld hebben en gebracht hebben bij dit kind in de kribbe en bij het leven. Want dat is wat in elk geval in de eerste eeuwen van onze jaartelling gebeurd is. Ze zijn gekomen en zijn verzameld rondom de Heer zelf en daarmee hebben ze hun kudde daar verzameld. Het is ook historisch gebeurd, want na die dagen kwam die grote volksverhuizing op gang en hebben al die stammen van Israël zich verzameld hier in Noordwest-Europa, waar ze geconfronteerd werden met het evangelie. En van daaruit zijn ze vervolgens voor een groot deel trouwens weer de hele wereld overgegaan. Hebben ze zich weer verspreid. Niettemin zijn ze één gebleven en één volk. Maar ja, dat is geschiedenis waar ik nou liever verder niet op inga. Dat het een en ander mystieke waarde heeft, dat blijkt uit de verdere verzen. Maar ja, goed, daarover hebben wij het weer een volgende keer, uiteraard. Want er staat, ze vonden het kindeke en daarna hebben ze alom bekend gemaakt het woord dat hun van het kind gezegd was. Want vanuit die 10 stammen is inderdaad het evangelie gepredikt. Niet vanuit Jeruzalem, zelfs niet vanuit Rome, hoewel dat niet in mijn best zou kunnen, maar vanuit Brittannië. Tot in onze dagen trouwens. Maar bovendien staat er, en allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd. En als je dat woord tegenkomt in de Bijbel, ze verwonderden zich, of het woord wonder sowieso, dan ben je terecht bij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat zijn die dingen die voor de wereld niet begrijpelijk zijn en de Heer wil het graag ook zo houden, trouwens. Het is volstrekt bijbels. Maar die geopenbaard worden aan degene, niet alleen degene die geloven, maar degene die geestelijk zijn, heet dat. Degene die zich inderdaad richten op de onzienlijke dingen. Want die worden onderwezen in deze wonderen die voor de wereld onbekend zijn, maar aan ons zijn geopenbaard. En het resultaat daarvan is inderdaad dat wij verheerlijken en prijzen God over alles wat wij gehoord en gezien hebben. En dat is het laatste vers van deze pericoop, vers 20. Daar hebben we het de volgende keer nog wel weer over, want het is inmiddels weer veruit de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij prijzen en loven uw naam om wat wij horen en zien mogen, omdat u het ons openbaart. Wij danken u dat u met uw licht in onze harten geschenen hebt, opdat wij de heerlijkheid van Christus zouden leren kennen. Wij danken u voor dat woord dat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Dat woord ook dat ons spreekt over uw beloften van ouds gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob en Jozef en Efraïm, beloften waaraan wij in het bijzonder in onze tegenwoordige bedeling deel hebben gekregen. Wij danken u dat we mogen leren verstaan hoe u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, ons plaats buiten herberg en legerplaats, maar meer in het bijzonder, u geeft ons een plaats in uw vaderhuis, in dat hemelse en ontastelijke Jeruzalem, in de verborgenheid van uw koninkrijk. En daarna mogen wij uitzien naar de openbaring van datzelfde koninkrijk, wanneer uw werk uit onze tegenwoordige dagen waarin u zich verbergt, zal geopenbaard worden alsnog aan de gehele wereld. Wij danken u voor dat grote voorrecht te mogen leven onder deze grote genade en te mogen leven uit de rijkdom van die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij bevelen ons daarom ook aan bij het woord uw genade, opdat we zouden leven uit de kracht die u ons verleent en opdat onze ogen gericht zouden blijven op onze overste leidsman die ons is voorgegaan en die ons heeft voorgedaan, hoe wij onze loopbaan zouden lopen die u ons hebt voorgesteld, opdat we als uw kinderen zouden opwassen tot zoonschap en tot zoonstelling. Wees u daarom ons nabij, met uw genade en daarmee uw liefde en trouw, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.